Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
Welkom woensdag 10 april het jaar 2024. Daar zijn we weer, of nog wel, wie zal het allemaal zeggen. Vanavond zitten we met Johan Derksen, met Lilian Marijnissen, met René van der Grijp, met Marten Kruijf en natuurlijk met Sam Hages, ja! Ik begin even met de generaal. Hoe lang heb je getwijfeld om toch aan te schuiven, Mart?
Niet.
Niet?
Nee.
Geen moment?
Nee, want jullie vragen mij om twee vreselijke dingen in deze wereld te kunnen duiden. Daar geef je me altijd tijd voor. En ik vind dat de mensen hier naar kijken net zoveel recht hebben op duiding dan mensen in andere televisieprogramma's kijken. Dus voor mij is het heel simpel.
Ja, opheffen of niet, dat maakt jou niet zoveel uit dan?
Nee.
Oké. Okay. Lilian, hoe zit het bij jou? Heb je leuke reacties gehad dat je hier vanavond zit?
Nou, er kwamen wel veel reacties op, dat wel. Maar nee, kijk, sowieso wordt dit al 2 weken van tevoren gevraagd en gepland hier aan tafel. Maar ja, ik vind ook, weet je, als er dingen worden gezegd wat je het niet mee eens bent, en dat is in dit geval zo, maar daar komen we vast zo nog over te spreken. Ja, dat vind ik niet dat je daarvoor weg moet lopen. Ik denk dat het ook belangrijk is dat er een ander geluid te horen is.
Want je hebt er mij vandaag al, je wilde er wel iets over zeggen tegen Johan, toch?
Ja, vind ik wel belangrijk.
Ja.
Nou ja, ik heb gisteren natuurlijk ook gekeken en ik zag het fragment voorbij komen met Hapte me de hoop. En ja, het is natuurlijk een oud collega van mij.
Ja.
Ik heb een tijdje samen met hem in de kamer gezeten. En het bijzondere aan deze jongen is dat hij ook zijn medespeech heeft gehouden. Dat is een beetje de eerste echte toespraak die hij houdt in de kamer.
We zagen net een stukje van ook. Heel indrukwekkend, ja.
Absoluut. Nou ja, en ik kan me dat ook nog herinneren. En dat was toen al heel indrukwekkend, omdat hij vertelt over wat zijn achtergrond is. Namelijk dat die jongen, toen hij 4 weken oud was, in een café te Vondeling is gelegd. En vervolgens door de politie is opgehaald, naar een weeshuis is gebracht en vervolgens toen hij 8 maanden oud was, in Friesland terecht is gekomen. En daar eigenlijk zijn hele leven is opgegroeid, alles heeft gedaan, naar school is gegaan. En ja, als je met hem praat, hij is altijd zo trots als een Fries. Hij is trots op Friesland en dat draagt hij ook altijd uit. En daarom vond ik het ook pijnlijk dat gisteren werd gezegd van ja, hij zou geen recht van spreken hebben omdat hij niet in Friesland geboren is. Maar ik begrijp gewoon werkelijk waar niet, Johan, waarom jij dat zegt. Deze jongen die draagt Friesland zo'n warm hart toe. Nou, waarom zou hij dat recht niet hebben om dat te zeggen?
Iedereen heeft het recht om alles te zeggen. Maar ik kende zijn achtergrond, dat kende ik niet. Ik wist dat hij van de Partij van de Arbeid GroenLinks was. En ik zat me hier al behoorlijk te ergeren aan het feit dat er 19 miljoen of 18 miljoen naar de Friese taal gaat. En dan verschijnt er een meneer met een Afrikaanse achtergrond en die gaat een juichverhaal overhouden. Dan denk ik, joh, wat bemoei je je mee? Dat was mijn reactie. En dan hebben we hier de euforie en de chemie aan tafel dat we dat soort dingen er nog wel eens uitflappen. En ik heb vandaag alleen in de auto wat mensen gehoord en de meeste mensen die vinden dat dan racistisch. Maar ja, dat mogen ze vinden. Maar ik heb het in ieder geval niet racistisch bedoeld. Het was gewoon een opmerking. Totaal niets met racisme te maken. En daarom kan ik ook mijn excuus niet aanbieden. Want dat zou hypocriet zijn. Dan doe je dat voor de bühne. Maar ik heb het geen moment racistisch bedoeld.
Maar ook onbedoeld racisme is toch racisme? Of kan toch racisme zijn?
Ja, dus maar iedereen gaat er maar vanuit dat je dat doelbewust doet om mensen te kwetsen en zo. Maar het was gewoon een opmerking. Zoals we iedere uitzending een paar opmerkingen maken.
Maar je zegt zelf van je doet het omdat je zijn huidskleur zag. En nu ken je de achtergrond, namelijk dat de jongen al zijn hele leven
precies,
op 8 maanden na in Friesland woont en is opgegroeid. En dat voelt trots uitdraagt.
Ja, nee, maar mijn reactie was gewoon van een jongen met een achtergrond uit Afrika die de Friese taal gaat staan te promoten, terwijl ik het belachelijk vind dat daar 19 of 18 miljoen in gedouwd wordt.
Ja, maar dat mag. En dat jullie hier die discussie daarover hebben, prima. En of je vindt dat dat een taak is van de Rijksoverheid of van de provincie, of dat dat helemaal geen taak is van de overheid, ik vind het allemaal prima. Maar wat ik erg vond, en dat vond ik gewoon gemeen aan jouw opmerking, is dat je tegen die jongen zegt van jij hebt geen recht om dat te zeggen.
Maar ik denk wel, Sam, jij zat te kijken. Jij had het gelijk door, zei je net in de kleedkamer, hè, dat er iets fout ging.
Ja, ik zag gelijk dat het te ver ging. En ik vraag me echt oprecht wel af, als jij zegt van ik ken zijn achtergrond nu, waarom je dan daar niet gewoon een keer op terug kan komen. De kijkcijfers die zakken niet in. Mensen zullen het je niet kwalijk nemen als je een keer terugkomt op een uitspraak.
Nee,
of
maar
een
je hoeft me nou niet vaderlijk toe te spreken, Sam.
Doe ik helemaal niet.
Ik voel mezelf een hypocriete lul als ik hier mijn excuus ga aanbieden, want het was gewoon niet racistisch bedoeld.
Nou, maar ik kijk ook even naar mezelf. Want ik zat meer in mijn maag gisteren met die discussie over antisemitisme toen ik naar huis toe reed. En toen kwam dit allemaal los. En dacht, ben ik nou zo gedeformeerd dat ik het gemist heb? Maar ik ging bij Johan er ook helemaal vanuit. Hij kent die jongen niet, weet je wel. Dus ik zag het niet zozeer in kleur, maar meer in de onbekendheid met de Haptamu. En ik ken hem wel. Ik had hem dus meegemaakt bij BNR. Hartstikke leuke jongen, jongste Kamerlid, trots op zijn vriend zijn. En dat probeerde ik jou duidelijk te maken gisteravond ook gelijk.
Ja, nou ja, ik weet nu wat zijn achtergrond is. Ja. En ik weet niet of ik het dan niet of wel gezegd had, hoor.
Nee,
want ik sta voor mijn woorden en dan krijg je de hele dag mensen die je tegenkomen. Heb je gehoord wat die gezegd heeft en die gezegd heeft? Maar ja, ik zit niet op social media, dat interesseert me geen reet, die bestaan niet. Er zijn twee mensen die over mij kunnen oordelen. Dat is de rechter, want er zullen ongetwijfeld weer mensen naar rechter stappen. En John de Mol. En beide instanties.
Johan, een paar weken geleden zei jij ook hier aan tafel, dat ging, ik weet niet meer waar, het ging over een ander onderwerp. Toen zei jij van, nou ja, als je het bij het verkeerde eind hebt en je zit uit je nek te lullen, nou, dan moet je daar gewoon de dag erna op terugkomen. En toen zei je zelf, dat heb ik ook wel eens gedaan en daar heb ik geen enkele moeite mee.
Nee.
Maar dat is hier dan toch aan de orde?
Ja, je kunt het wel uit mijn nek lullen noemen, maar ik heb het niet bedoeld als een racistische opmerking. En dan ga ik toch niet hier heel nederig en hypocriet mijn excuus zitten maken terwijl ik het zelf niet zo bedoeld heb.
Maar het is toch wel zo dat die jongen nu wel meer recht van spreken in jouw ogen heeft, toch? Dat hij met die Friese voorliefde heeft.
Dat had je dan wel meegewogen in zo'n opmerking, ja, natuurlijk, als je die achtergrond gekend hebt.
Maar jij dacht meer aan
stond voor mij gewoon een Afrikaanse jongen de Friese taal te promoten met 18 miljoen in zijn zak.
Ja, nou, daarom probeer ik jou duidelijk te maken dat hij inderdaad wel iets met Friesland heeft. Hij reageerde zelf trouwens heel professioneel.
Nou, Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels, opvoedend door 12 Friese ouders, werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese boerderij. En nou ben ik Kamerlid, de jongste. Werd ik me inzet voor betelbare wenningen, het beste Iepenbier voor 4, omdat ik het belangrijk vind om wat rond te doen voor de kansen die ik kreeg. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel veel tijd en zin in deze flauwekul. Dus als dat het goed vindt, dan ging ik wel lekker rondwerken. Hoi.
Hij staat net ook bij Jeroen. Ik moet zeggen dat deed hij ook heel netjes.
Absoluut.
Er waren meer mensen aan tafel die er veel meer moeite mee hadden. Hij stond er echt heel neutraal in, vond ik. En hij zegt, ik ga ook gewoon door voor de goede zaak. René, je bent stil. Wat vind jij hiervan?
Nee, ik ken die hele jongen niet.
Nee.
En Johan wist nog dat hij bij... Ik had hem nog nooit gezien.
Nee.
Dus toen hij zei van, dat kan toch nooit een Fries zijn, moest ik ook lachen. Ik denk, dat kan ook niet. Maar ik wist totaal niet wie die was.
Nee. Dus jij hebt ook niet het gevoel dat een rol speelde op dat moment, de kleur die dan doorslaggevend was?
Nee.
Maar jullie zeggen, of nou, althans Johan zei ook, hij heeft het recht niet om dat te zeggen, want hij is niet in Friesland geboren. En dat vond ik ook gemeen. Want dat zou betekenen dat als jij dus niet ergens geboren bent, in Friesland niet of in Nederland niet, dat je dan niet het recht hebt om iets te vinden.
Nee, maar
heeft hij het ook over geboren gehad?
Ja, ja, Johan zei van, ja, hij is hier niet geboren, dus hij heeft het recht niet om te zeggen.
Hij heeft geboren, zei Johan. Die was niet Nederlandstalig, klopte dat niet, maar je bedoelde hij is geboren. Niet geboren, zei jij.
Dus dat kwam ongetwijfeld bedoeld
maar
hebben.
Kijk, Johan, je kan
maar
het ook zeggen.
Kijk, je moet me van me aannemen, het is niet racistisch bedoeld. En als de mensen me wel veroordelen, dan accepteer ik dat. En dat interesseert me ook nog niet. Maar ik ga niet door het stof kruipen voor iets wat ik niet zo bedoeld heb. En dat hele Twitter, dat zie ik niet. En ik hoor dan die reacties en dan denk ik van een storm in een glas water. Daar wordt werkelijk een oceaanstorm van gemaakt.
Voor sommige mensen ligt dit gevoelig, daar kun je ook rekening mee houden. Maar kijk, je ziet nu ook, dat roepen wij ook op. Hè? Ik bedoel, wij roepen natuurlijk heel veel weerstand op. Dus ik kan me heel goed voorstellen.
Nou, ik heb wel eens de indruk dat ze ook graag horen wat ze willen horen.
Nou ja, maar
van mij.
Ik kan me dat heel goed voorstellen. Wij delen uit, ik zei het net ook, wie kaas kan de bal verwachten. Dat is een Friese uitdrukking, kan heel toepasselijk zijn in deze. Want het komt er eigenlijk op neer. Wij delen ook uit. Dus dan snap ik heel goed dat mensen heel boos zijn. Dat we er ook even over na mogen denken. Tegelijkertijd, je zegt dat van het vervolgen, ik kwam nog even een oude brief tegen van het Openbaar Ministerie in het geval van liquideren bij Baudet. Toen werd er ook gezegd, verder heeft u bij deze uitlating gedaan in een televisieprogramma waarin u gewoon bent om op satirische wijze een mening te uiten en zich geregeld bedient van scherpe woorden, waarvan u zelf ook weet dat deze door de kijker niet al te serieus worden genomen. Dus zo relatief is het dan ook allemaal weer, weet je wel. Dus ik snap wel dat je dit niet verkeerd bedoeld hebt, maar het kan soms verkeerd overkomen, toch? Daar komt het
Wilfred, iedere avond dat ik naar huis rijd, denk ik van, dat had ik beter niet kunnen zeggen.
Waarom?
Maar dat is ook weer het charme van dit programma. Het wordt hier dan wel gezegd. En wij gaan allemaal wel eens over het randje. wat zeker de buitenwereld als een misstap.
Maar dat dacht je gisteravond dus ook toen je naar huis reed?
Nee, helemaal niet.
Oh, oké. Okay.
Want ik werd vanochtend gebeld, ik kreeg er niks aan mee. En ik was de hond het uitlaten in het bos. En Dennis Jansen van het AD belde. Hij zegt, ja, je weet natuurlijk weer nergens van, maar Twitter ontploft. Nou ben ik niet zo bang voor Twitter, hoor. Dat interesseert me niet. Maar ik heb vanmiddag Thijs...
Maar ook Mark Rutte heeft gereageerd, allerlei politici hebben gereageerd. Er zijn veel mensen mee bezig.
In verkiezingstijd is dat wel aantrekkelijk, hè, om op te reageren als politici.
We hebben er niks mee te maken. Europese verkiezingen hebben jullie
Europese
mee te maken.
Europese verkiezingen? Dat zal toch niet echt...
Nee, maar die willen altijd wel de show stelen, hè?
Ja. Ja, maar... Ik denk dat als jij zo tegen was gekomen in het bos bij Grollo, dat ze het ook wel hadden gezegd.
Ja, denk ik ook. En Mark Rutte zei ook dat je oren moest knopen. Goed dat je er trouwens bent, Sam, want volgens mij is het nieuws uit Den Haag. Dat gaat niet zo goed, hè?
De formatie vanavond kwamen ze weer alle vier bij elkaar. Heel veel berichten over dat er op de rem getrapt was deze week. Dat het niet lekker liep. Het AD had het over dat een compromis op tafel lag. Dat er echt een doorbraak moest komen. En wat ik heel interessant vind, we hebben die twee informateurs, Dijkgraaf en Van Zwol. Daar zijn journalisten best wel blij mee. Want aan het eind van de dag geven ze een update. Ja. Maar het blijkt toch wel dat het zo inmiddels wel de grootste spindoktoren van Den Haag zijn geworden. Er is een groot verschil tussen wat zij voor de camera's zeggen en wat er eigenlijk binnenskamers speelt. Dus laten we eerst even luisteren naar... Kijk, zij doen naar de buitenwereld alsof het helemaal prima gaat, alsof het niet spannend is. En dat kan ook nog wel even duren. Laten we even naar ze luisteren.
Maar waarom hoor je dan wat meer achter de schermen bij de teams die hier ook aan meedoen, dat zij zeggen, het gaat stroever, we vinden dat het sneller moet.
Ik zie sommige krantartikelen voorbij komen en nou ja, wij zitten dan in onze stoel en lezen dan die artikelen en hebben dan dezelfde vraag als jullie ook hebben.
Maar u ontkent het?
Ja, nou, jij hebt net ook al gevraagd, dus als ik het nu niet zou ontkennen, zou het een beetje raar zijn.
Maar is volgend meireces redelijk om klaar te zijn
we
of daarna?
We hebben vorige week gezegd dat de termijn van 8 weken die op 15 mei eindigt, ons nog steeds haalbaar lijkt. Hij is eerder aan de korte dan aan de lange kant. Maar als je in
dus voor het meireces sowieso niet?
In de termijn van de 8 weken zit, dan zitten wij nog op schema.
Die 8 weken is interessant. Dat is half mei. Dat is nog aan de korte kant, zeggen ze voor de camera's. Dus we zijn nog wel even bezig. Maar wat blijkt, aan die formatietafel hebben ze afgesproken dat er een deadline is. En die deadline ligt over 2 weken, begreep ik vanavond bij verschillende partijen. Dus de druk wordt wel degelijk opgevoerd achter de schermen. Er wordt wel hard onderhandeld op dit moment over die financiën. En ze willen over 2 weken een akkoord hebben. Dus het is hartstikke spannend. Ook al doen ze naar buiten toe alsof het loopt allemaal goed en we zijn nog wel even bezig. Maar het is nu best wel spannend.
Maar Sam, ik las in de Volkskrant...
Financiën is toch een belangrijk punt?
Ja, ook. Maar dat ze ook zeiden, we hebben nog over niks, over geen enkel onderwerp een knoop doorgehakt.
Ja, maar dat...
Weet jij of dat klopt? Over helemaal niks? Ja, dat... We zijn bijna een half jaar onderweg.
Ja, nee, ze hebben wel op een aantal punten wel enige overeenstemming. Natuurlijk in die hele vorige periode over de rechtsstaat bijvoorbeeld. Maar ook, er zijn wel wat stukken al geschreven. Maar de uitleg is de hele tijd, ja, zolang we nog niet bij het eindstadium zijn, zolang er nog geen krabbel onder een akkoord is of een definitief van dit gaat hem worden, kunnen ze ook nog niet zeggen van, we hebben een aantal punten al helemaal afgekaderd en geconcludeerd.
Maar ze ogen een beetje of ze weggelopen zijn uit een Engelse comedy-serie. Ja. Maar ik krijg steeds meer de indruk dat ze het eigenlijk wel heel goed en slim doen.
Dat ze een tactiek hebben.
Ja, dat ze een plan hebben, ja.
Ja. Dat de liefde tussen die twee ook groot is, of niet? Ja, toch? Die zit goed, toch?
Tussen die twee. Ja, daar werd ook nog naar gevraagd.
Ja, het ging over liefde in de politiek. Dat lag wat gevoelig, volgens mij.
Wij zijn geen huwelijksmakelaar, zo zijn we niet ingehuurd. Liefde in de politiek, dat werkt meestal niet.
Dus...
Nee, ja, kijk...
Een bijzondere uitspraak van jou, Elbert. Maar,
deze gaat wel uitgezonden worden.
Ja, denk je? Maar ja, nee, maar even iets anders.
Ik zei meestal niet, hè?
Hij heeft uit te leggen, hoor.
Ja, hij heeft met Tamara van Ark relatie gekregen. Ja.
En die zijn nog steeds bij elkaar.
Ja, toch?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Dus dat was voor hem een beetje ongelukkig opmerking.
Ja, een beetje ongelukkig. Ja. Daarom werd hij ook uitgestolen. Had hij gelijk door. Ja.
Meestal niet. Maar financiën, maar alles, nog niks is er op geen enkel punt overeenstemming.
Nee.
Dat belooft nog wat, hè? Toch, Lilian?
Ja.
Dat gaat nooit lukken. Wat moet er dan gebeuren als het niet lukt?
Ja, dat is
nieuwe verkiezingen?
Ja, daar kom je uiteindelijk dan op uit. Maar dat is natuurlijk wel een dieptepunt.
Ja,
ik bedoel, mensen zitten al een half jaar te wachten op al die mooie dingen die zijn beloofd. Noem iets als bestaanszekerheid. Nou, het verhogen van minimumloon is gewoon weggestemd.
Maar zou nieuwe verkiezingen niet opleveren dat je ongeveer dezelfde verhoudingen weer krijgt? En dan moeten ze dadelijk weer met elkaar aan tafel.
Hey, moeten we al naar de reclame of nog niet?
Die hebben we niet meer.
Nee, ik vraag dat aan jou, want ik had begrepen dat we eerder naar de reclame moesten, omdat jij steeds naar het toilet moet nu. Of is dat niet waar?
Wat? Want dat ik wat moet doen?
Jij bent in het ziekenhuis geweest vandaag.
Nou nee, ik heb vanochtend de hond uitgelaten. Ja. En ik kom thuis en dan moet je wel eens poepen, hè?
Ja.
Dus ik ga poepen, maar ik blijk met een liesbreuk, dan moet je niet zo persen. Dus ik heb daar mooie drol. En pijn in mijn pens, jongen, niet te geloven. Dus ik denk, ik wil dat niet meer meemaken. Dus ik naar de huisarts.
Ja.
En die zegt, ja, die darm die heb je eruit gepest. En
alweer?
Ik probeer hem er weer in te krijgen. Nou, die heeft me een pijn gedaan. Heb ik injecties gekregen dat ik ontspande. En hij kreeg hem er niet in. Hij zegt, maar als dat lang blijft zitten, dan sterft die darm af. En dan krijg je een darmoperatie. Dus na spoedeisende hulp in Assen. En nou, bloed afnemen, temperatuur. Ik had ook nog koorts, want je hebt zo'n pijn.
Ja.
En toen wou ze mij morfine geven voor de pijn. En ik denk, ja, maar ik zal hier naar Hilversum moeten, want ze vinden me echt een grote lafaard.
Ja, als je er vanavond niet had gezeten, was je goed
te lopen. Dus ik zeg, ik mocht geen morfine, want ik zeg, ik moet dadelijk weg. En we staan te praten en tjoep, hij springt eruit.
Ja, goed.
En dan heb je weer niks, hè? Dat is het rare.
Ja.
Je ligt de kermen van de pijn en dan heb je weer niks. Maar zij zegt van die 5 dagen van dinsdag worden geopereerd. Die 5 dagen kan dat nog een paar keer gebeuren.
Mm.
En toen kreeg ik dus zakjes mee. Dat noemen ze voor zachte poep.
Zachte poep, ja.
En dan, dat is niet dat diarree is,
nee, maar dat
het lekker zo uitvalt.
Ja, dus het kan
dat
elk
ik niet
ogenblik
hoef te persen.
Ja, dus het kan elk ogenblik nu even.
Hè? Nee, maar ik heb het nog niet ingenomen, want ik vind dat we eigenlijk steeds wegren.
Oh, dus je gaat er straks pas in.
Ja, maar het is wel een operatie.
Maar is het niet een beetje symptomatisch dat je onderbuik wel heel erg opspeelt laatst?
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, ik wil niet moeilijk doen. Maar
ik moet wel zeggen dat het een hele apart slag is, hè, dit.
Ja.
Nee, dat meen ik uit de grond van Mart. Ik doe, ja, gewoon 6 uur bijna op de intensive care liggen en dan gewoon hier gaan zitten. Rijden.
Maar in dit geval snap ik hem wel.
Nou,
hoor.
Ik niet.
Nee?
Nee, ik had echt afgebeld.
Maar als je er niet had gezeten,
ik had
echt
afgebeld. Ik denk niet dat ik om 6 uur in het ziekenhuis lig en om 9:30 hier zit. Ja, maar dan had
iedereen geroepen, zie je wel, hij trekt zijn rol in.
Nee.
Weet je, maar die portier die riep nog, toen ik wegging, zegt die portier, gaat u naar huis? Ik zeg, ja, alles is klaar, ik ben weg. Hij zei, Roland, laat die camerateams die gebeld hebben, die onderweg zijn, wel afbellen.
Ja. Nou ja, goed. Hij zit er. Als je weg moet, moet je even vinger opsteken. Net als van school vroeger.
Jezus.
Zo makkelijk weer dit. Zo makkelijk dit. Mart, jij komt goed nieuws brengen. Rafa wordt niet aangevallen, denk jij?
Nee. Daarom zit ik ook hier om te duiden wat er allemaal gebeurt in deze wereld. Ja. En ik denk dat Rafa niet aanvallen wordt. En waarom denk ik dat als militair? Omdat als er 1,5 miljoen mensen op een heel klein stukje trein zitten en je hebt nog 3,000-4,000 Israëlische soldaten daar in de buurt, dan ga je dat niet doen. Dat is gewoon.
Maar ze zeiden, we hebben een datum, had Netanyahu geroepen.
Ja, en de minister van Defensie riep weer dat het niet waar was. Ik denk dat heel veel wat nu speelt te maken heeft met onderhandelingen. Met druk zetten op elkaar en we gaan Rafa in en dan weer niet. Eigenlijk moet je zeggen, militair is deze oorlog gewoon klaar. Die is klaar. Je kunt eigenlijk niks meer winnen als Israël. Maar waarom gaat die oorlog door? Doordat Netanyahu denkt, wacht even, ik moet deze oorlog rekken, anders krijg ik vragen naar 7 oktober.
Ja.
Hamas denkt, als deze oorlog langer duurt, brokkelt de steun aan Israël nog verder af. En de gijzelaars, waar bijna niemand het over heeft. Dat is cruciaal. Wat gaat daarmee gebeuren? Als die niet vrijkomen, heeft ook Netanyahu een probleem. Dus het is een probleem met ontzettend veel assen, maar militair is er geen oplossing.
Hebben ze enig idee, Mart, hoeveel gijzelaars er nog in leven zijn?
Nee, dat weten ze niet. En het gekke is, als ik bijvoorbeeld krijgsvanger zou zijn, dan heeft het Rode Kruis toegang tot mij en dan word ik vastgelegd en dan wordt mijn familie geïnformeerd, je bent krijgsvangene. Het Rode Kruis heeft geen toegang tot de gijzelaars daar. Dus ze weten niet hoe het daarmee
zit. Dat is een slecht teken eigenlijk.
Dat is op zich een slecht teken, ja.
Ja, eentje is vorige week gevonden, toch? Die was overleden.
Die was overleden.
Ja. Ja. Dat kan er niet beter op worden met die mensen natuurlijk. Die
nou ja, maar ook
omstandigheden.
Als je weet wat de druk is als gijzelaar, wordt gevochten buiten. Je zit heel veel in gangen, je hebt een broze gezondheid, je hebt onzekerheid. Ja,
en ik denk, als de Palestijnen geen voedsel hebben, dat de gijzelaars ook niet veel zullen krijgen.
Maar,
hè?
Dat weet ik niet, maar als je praat met Arjan Erkel, die heel lang gevangen heeft gezeten, dat heeft een enorm impact op je geest en op je lichaam.
Ja. Die is eigenlijk nog altijd mee bezig, dag in, dag uit. Hè?
Ja, precies.
Voorstellingen, belezingen enzovoort.
Zeker. Dus,
en de rol van Biden in deze, hoe is die?
het is wel interessant dat zijn toon steeds harder wordt naar Israël toe. Maar die moet natuurlijk ook een beetje een balans hebben. Dus aan de ene kant de jonge democraten in zijn hand houden. Want die willen minder steun aan Israël. Aan de andere kant die andere deel van zijn achterban achter zich houden. Dat is namelijk die wil onvoorwaardelijke steun aan Israël. Dus die zoekt een middenweg. Maar eigenlijk kun je zeggen, Churchill zei ooit, we hebben een veldslag verloren, maar we kunnen de oorlog winnen. Je zou kunnen zeggen dat Israël misschien een slag heeft gewonnen, maar de oorlog aan het verliezen is.
Ik begrijp eigenlijk niet waarom ze in Amerika niet die minister van Buitenlandse Zaken als kandidaat naar voren. Daar krijg ik wel een goede indruk van die man.
Je kunt zeggen, en ik ben geen politicus, maar in algemeen zin is dat het team wat hij om zich heen heeft, net eigenlijk als Ronald Reagan, dat zijn best wel vakkundige mensen die er heel, heel veel van kunnen. En als je kunt luisteren als president, dan hoef je alles niet zelf te doen.
Nee,
dat is een groot voordeel.
Nee. Ik hoop dat Trump dadelijk in ieder geval een beetje gaat luisteren.
Ja, dat hopen we allemaal.
Ja.
Mart, ik zag dat de premier van Spanje nu ook heeft opgeroepen van er moet een twee-staten-oplossing komen. Ja. Dat is de enige echte oplossing hier. Dat er gewoon twee staten komen met rechten en plichten voor zowel de Israëli's als de Palestijnen. Heb jij nou ook het idee dat met al die ellende die er nu is, dat dat misschien dan het enige lichtpuntje zou kunnen zijn, eventueel, dat toch de uitkomst wordt?
Als je een overeenkomst wil hebben, moeten Palestijnen het onderling eens zijn en Israël het onderling eens zijn. Dat is niet zo. Dus ze kunnen bijna niet aan tafel komen. En dan kom ik bij jou uit. Dan moet je druk van buitenaf hebben. Dan moeten wij als wereld zeggen, ja luister, dat gaan wij niet doen. Wij gaan druk uitoefenen op jullie om tot een oplossing te komen. Alleen een aantal landen doen dat. En dat is goed nieuws. Ben ik met je eens. Maar bijvoorbeeld Rusland is erbij gebaat om daar rotzooi te houden. Want alles wat afleidt van de oorlog in Oekraïne is voor Poetin goed. Dus de gemeenschap is het ook niet met elkaar eens. Wij de wereld zijn niet met elkaar eens.
En denk jij niet dat er bij de jeugdige Palestijnen zoveel haat leeft, dat er gewoon een nieuwe Hamas ontstaat?
Ik denk dat je Hamas niet kunt verslaan. Je kunt Hamas militair wel raken, tunnels opblazen, munitie opblazen. Maar ik denk dat veel van die jongens van achter die daar rondlopen, die zijn over 10 jaar zijn het jouw vijanden. Maar andersom geldt ook. Ook Hamas kan Israël niet verslaan. Of Hezbollah kan dat niet. Dus er is geen militaire oplossing voor dit conflict. In Oekraïne kan dan nog wel een van de beide partijen kan winnen. Dat is hier niet zo. En dat maakt eigenlijk in mijn ogen zo treurig. Want ja, inderdaad, wat is dan de oplossing? 30 jaar terug, Oslo-akkoorden, het doden van Rabin door zijn eigen mensen is misschien wel een van de meest tragische gebeurtenissen geweest die wij in deze wereld hebben meegemaakt.
Dat klinkt dan weer niet hoopvol wat je nu zegt.
Nee.
Nee. Maar we gaan ervan uit dat Rafa nu niet aangevallen wordt. Dat is hoop voor de mensen
daar
die daar
ik vanuit.
Zitten.
Ja.
Dat is het belangrijkste. Heb je nog gevierd dat Ramadan voorbij is? Of heb je daar niks mee gedaan? Nee. Dat is voor heel veel mensen belangrijk, hoor. Ja, merk het
schijnt eruit, joh.
Ja?
Ik ga geen koekjes halen bij de bakker.
Nee?
Nee, natuurlijk niet.
Ik was net op voetbalveld met allemaal zoete dingen uitgedeeld en zo. Ja, ja, hartstikke leuk.
Ik vind dat lekker.
Ja.
Nou, maar er wordt tegenwoordig ook door Nederlanders bij die Turkse en Marokkaanse bakkers wordt volop gekocht, hoor.
Ja,
want dat zijn vaak hele goede bakkers.
Maar jij doet een echte Ramadan, ja. Jij eet
ik, ja, ik doe een hele lange.
Ja,
ik ben nu een jaar of 8 bezig.
Daarom.
Je wordt af en toe wat racistisch van, maar voor de rest gaat het wel.
Hadden we net weer een beetje in orde. Maar, ja, goed, oké. Okay. Feyenoord, heb je nog een beetje genoten dit weekend?
Ja, een beetje.
Ja?
Beetje veel heb ik genoten.
Mart ook, ja. Ja,
nou, wij kwamen er net eens achter, Mart en ik.
Dat jullie vlak bij elkaar zitten?
Ja.
Ja.
Op vakkie O.
Hetzelfde vak, vakkie O.
5 rijen zitten maar tussen. Maar ik heb een topzondag gehad.
Ja, je hebt echt genoten.
Ja, tuurlijk.
Ja, uit je plaatje, handjes in de lucht enzovoort.
Ik heb genoten. Ja, maar het was ook gewoon, ze waren zo goed. En het hield niet op en het ging maar door. En nee, het was echt top.
Ja, ik las nu dat Michael van Praag een officieuze ledenvergadering wil houden om de zaak een beetje bij elkaar te krijgen.
Michael is een beetje aan het terugkrabbelen. Hè. Die heeft iets te hoog van de toren geblazen en te agressief. Want die directeur, die Alex, die heeft heel veel medestanders. Hè. Die jongen die loopt al 40 jaar bij Ajax rond.
Een Ajax-ziet van jongens
en er zijn 131 Ajax-leden. Die hebben zich bij de bestuursraad gemeld van die willen er niet. Want die blijven erbij dat hij dus de doodstraf krijgt voor door rood rijden. En dat Van Praag hem van een misdrijf betacht. En zelf doet hij het. En dan zegt hij een administratieve fout.
Ja.
Dus ik proef iets dat Van Praag van hem af wil.
Ik moest ook wel weer lachen om dat zegverhaal van die De Vrij.
Met die 5 miljoen krijgt van...
Ja, daar
van
moest ik wel om lachen. Ik denk zo'n rechter. Die heeft natuurlijk totaal niet in de gaten hoe dat werkt.
Nee, totaal niet zo.
Die heeft helemaal niet in de gaten hoe dat met die management... Want hij heeft gezegd over dat ze transparant moesten zijn naar De Vrij toe.
Ja.
Er is geen makelaarskantoor in heel de wereld wat transparant is naar zijn cliënt toe.
Nee, alleen maar zakken vullen.
Nou, ja. Ik denk in dit geval dat Zeg zelfs heeft uitgelegd aan de Vrij hoe het werkt. En dat ze al die jaren daarvoor het ook zo hebben gedaan. Dat ze officieel voor de club waarmee ze onderhandelen dan de vertegenwoordiger zijn. Er wel voor zorgen dat hij een hele goede vier gaat
maar
krijgen.
Maar die makelaars die onderhandelen voor de speler. Hè?
Ja.
En er is de speler af en toe bij, maar er is de speler ook af en toe niet bij. Wanneer denk je dat er om de vier gevraagd wordt?
Ja, dat kun je wel raden.
Als de speler er niet bij is.
Ja.
dus er is er niet
maar als een rechter zegt dat die fee zo hoog is dat eigenlijk de Vrij een veel hoger salaris had kunnen eisen, dan moet die fee wel bijzonder
maar
hoog zijn.
Maar weet je, 9 miljoen. 9 miljoen, dan? Johan, maar wat ook is.
Ja, maar dat is toch belachelijk.
Ja, maar Johan.
Waar verdien je aan een transactie van een paar telefoontjes en een paar onderhandelingen 9 miljoen? Het is legaal stelen
bijna. Maar ze
hebben
hem volgens mij 35 of 40 miljoen uitgehaald toen. Dat is ook heel veel geld.
Kijk, dan vind ik het niet zo gek dat zijn vermogen 15 miljoen is. Dat hij nooit meer hoeft te werken.
Nee.
Want dat gaat snel, hè?
Dat gaat
maar je bent
snel,
natuurlijk zelf ook niet helemaal zeg maar erbij op het moment dat je transfervrij bent en je krijgt geen tekengeld.
Nee, dat is dom.
Dat is dom.
Maar het is natuurlijk wel zo, je weet hoe die makelaars zijn, René. Die zeggen tegen zo'n speler, laat ons dat regelen. We vallen jou er niet mee lastig. Concentreer jij nou op het voetballen. He, dat soort verhalen. Maar het is een beetje naïef.
Maar nog even één ding over Ajax trouwens. Kijk, als jij dus een KPMG-onderzoek doet en je moet de betrokkenen interviewen die erbij zijn geweest dat Mislintat misschien foute dingen heeft gedaan, wie zou je dan sowieso vragen?
Ieringa.
Ja, Pierre Ieringa.
Maar
die is dus niet gevraagd.
Nee, maar
voor het onderzoek.
Dat is KPMG.
Ja, maar
dat zijn
niet.
Gewoon mensen die een rapportje schrijven.
Je kan toch niet de voorzitter van de Raad van Commissarissen niet interviewen?
Nee, maar wat ook niet kan, is dat je mensen uit laat huilen en geen weerwoord van de andere partij gaat vragen. Het wordt allemaal opgetikt. €150.000, meneer.
Ja. Maar zou zo'n KPMG, je allereerste gesprek moet er gewoon zijn met een makelaarskantoor? En dat je aan hun vraagt van, joh, luister, als jullie je nou willen verrijken, hoe loopt dat met die gelden?
Ja.
Waar gaat dat heen?
Verdiep je erin?
Ja, dat verdienmodel. Ja. Hoe zit dat?
Dan moet je ook nog een makelaarskantoor nemen waar je kunt vertrouwen.
Ja, maar dat
hè?
Weet zo'n KPMG-mannetje
niet.
Dat heb
ik net gehoord van René.
Dat weet zo'n KPMG-mannetje niet.
Nee, hoe dat loopt.
Die kun je alles wijsmaken.
Weet je wie dat had laten moeten onderzoeken? Rob Jansen, die weet precies hoe dat loopt.
Ja, wat had hij ervoor willen hebben, denk je?
9 miljoen.
Ja,
maar dat had niet langer dan 14 dagen mogen duren.
Nee, dat is waar. Dan had hij erin gereageerd. Je hebt even een kolompje meegenomen van Nico Dijkstra.
Nou, af en toe heb je pareltjes. En af en toe heb je... Hij heeft pareltjes, hè?
Hij schrijft nog steeds fantastisch.
Af en toe heeft hij pareltjes. En ik had vanmiddag zo verschrikkelijk zitten lachen.
Peter Bos gaat het over.
Peter Bos. En dan staat de kop is atoomgeleerde. Maar ik heb zo gelachen. Maar dan wil ik even, om Nico te eren, een kaars. Niet die van Johan, maar gewoon een normale.
Ja. Kaarsje erbij?
Kaarsje erbij.
Kaarsje erbij.
Oh, dat is een mooi moment.
Oh. Muziekje misschien ook, maar een zacht muziekje.
En dan had je niet... Ik mis Nico echt.
Op tv bedoel
je?
Bij De Wereld Draait Door en ook wel eens bij ons.
Hij zat één keer in de week op donderdag volgens mij.
Ja.
En dat was echt mijn favoriete dag.
Ja.
Ja, ik mis hem echt. Maar nou, dit gaat over Peter Bos. Ik denk dat Peter Bos een hond heeft. Baasje komt thuis, hond springt snel van de bank en gaat netjes in een hoek van de kamer zitten. Peter met trainingsjack nog aan. Vlak voor de hond. Ja, wat ben jij dan? Ja. Jij bent braaf. Hè? Jij zit netjes in de hoek. En wat deden we vorige keer? Toen deed jij hondendingen, hè? Ja, blaffen en op de bank liggen. Maar je bent heel braaf. En wat doet het baasje dan? Ja, blaf maar twee keer. Als je het begrijpt, ja, goed zo. Dan pakt het baasje een hele mooie sticker op de bovenkant van je kop. En wat staat er op die sticker? Goedgekeurd en getraind door baasje Peter Bos. Ja, nu mag je weer bewegen. Doe maar, braaf. Het gaat dus over het feit dat Peter Bos heeft het weekend de supporters bedankt van PSV.
Ja.
Eindelijk gedroegen ze zich zo Peter Bos het graag wilde.
Eindelijk.
Ja. Dus ze juichten bij de doelpunten.
Ja.
En tussen de doelpunten door waren ze ook blij. Hij vindt wel eens dat ze dan niet blij genoeg zijn.
Oh, moeten ze wel blij zijn?
Ze moeten wel blij zijn.
Oké.
En dan schrijft hij, PSV-supporters hebben elkaar na het compliment opgebeld. Ja, Antoine, met mij. Sorry, mijn keel zit dicht. Emotie. Wacht, even een glaasje water. Ja, ben ik weer, jongen. Peter Bos heeft ons gecomplimenteerd. Nee, niet met ons kapsel, met ons gedrag. We hebben zijn goedkeuring. Nu wilde ik jou vragen of je zin hebt om morgen samen invalide PSV-supporters te gaan wassen. Of we kunnen met blinde supporters voor etalages in het centrum van Eindhoven gaan staan. En dan vertellen wij, namens Peter Bos natuurlijk, wat ze hadden kunnen zien als ze niet blind waren. Potverdomme, Antoine, ik schiet weer vol. Peter Boffer heeft ons gecomplimenteerd met ons gedrag. Ik ga even op bed liggen. Het wordt me allemaal te machtig. Ja.
Ik vind dit zo goed.
Ik denk niet dat Peter Bos dit helemaal op waarde gaat schatten. Wat denk jij?
Ik ben nog steeds trots. Een van mijn betere daden als hoofdredacteur. Hij kreeg ruzie met de Volkskrant. Ja. Meteen vastgelegd. En hij is er nog. Ik denk wel 15 of 20 jaar.
Kijk, het is wel mooi dat mensen zich dus verbeteren. Supporters van PSV verbeteren zich. Willem Boutkamp gaat ook steeds beter, valt mij op. Toch? Die bereidt zich beter voor, die leest zich beter in. De PVV is natuurlijk, hij staat niet zo hoog. Hij was verrast dat hij er überhaupt in kwam. Maar wilde hij eigenlijk niet.
Wij ook, druk. Wij waren ook verrast.
Eigenlijk was iedereen verrast. Maar Willem Boutkamp, hij komt erin. Daar komt hij.
Ja, het zou sowieso allemaal minder worden.
Ja, nou, dat komt de PSV wel bekend voor, toch?
Ja, toch? Ja, maar daar zijn we geen voorstel van in dit voorstel.
Wat zijn de andere zaken waar u zich de afgelopen periode in heeft ontwikkeld?
Dat is milieu. Is ook één portefeuille. Nou ja, milieu is gekserend door mij getypeerd als een vuilnisbak. Want er zit van alles in. Het is een nieuwe portefeuille, dus je moet je gewoon aan investeren. En ik ga het wel weer zien op tv de komende dagen weer.
Heeft u wel het idee dat het kabinet er gaat komen?
Ja, wat kan ik daarover zeggen? Ze zijn druk bezig en dat wacht ik af.
Ja, maar heeft u daar een beetje vertrouwen in?
Ik heb altijd vertrouwen.
Ja, oké. Okay.
En die broedende kip, die zit nog steeds te broeden.
Ja, wanneer zit het kabinet er?
Als het ei is uitgebroed.
Dat is ook wel aandoenlijk, toch?
Ja,
hier gaan we nog veel van horen.
Die man is ongevaarlijk. Maar
best verdiend het Kamerlid van Nederland, hè?
Ik las vanochtend dat er een nieuw wetsvoorstel komt. En ik denk dat de Kamer massaal daarvoor steekt. Dat ze de partijen dus aan banden gaan leggen. En dat je niet meer dingen kunt doen die Nederland in gevaar brengen. En ik denk dat wetsvoorstel alleen maar er komt omdat Forum en de PVV nog wel eens dwars willen liggen met dingen die eigenlijk niet kunnen.
Dus om de democratie robuuster te maken, begreep ik?
Wetspolitieke partijen van Hugo de Jonge, daar zijn ze mee bezig. Die moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer.
Maar dat rolt er zo doorheen, Sam, denk ik.
Ja, het interessant is wel, het is natuurlijk de vraag, wat voor effect heeft het op al die ontwikkelingen van de laatste tijd met Russische inmenging? Maar stel je voor dat een politicus is omgekocht door een Rus, dan zal deze wet, dan kom je daar niet zo snel achter, want het staat niet in de boeken of zo. Dan is het nog steeds de inlichtingendiensten die daarachter moeten komen. Dan moet iemand ook door het OM achterna gezeten worden. En uiteindelijk kan er dan wat gebeuren. Maar waar deze wet vooral bedoeld voor is, is meer transparantie in die boeken. Dus dat je moet aangeven waar je geld vandaan komt. Maar of het voor die Russische inmenging en omkoping echt een verschil maakt, is de vraag.
Nee, daar zijn ze te slim voor. Dat blijft onzichtbaar. Maar ik vind het al een stap in de goede richting. Maar als ik nou die mensen die die wet ontworpen hebben was geweest, dan had ik ook meteen die partij van Wilders aangepakt. Want alles moet democratisch. Maar Wilders' partij, dat is een eenmansbedrijfje, daar hebben ze nog nooit van democratie gehoord. Er zijn geen leden, er is geen stemrecht. En dat hadden ze nu erin kunnen verwerken.
Ja, daar gaat het niet over.
Kijk, het is voor Baudet bedoeld dat je transparant moet zijn met je financiën. Ja. Dus ik vond echt dat die wet een beetje op Wilders en Baudet was geschreven.
Ja.
Hoe zie jij dat, Linia? Klopt
nou ja, het is een brede wet, want er zit best veel in. En een ander iets wat ik wel heel goed vind, wat erin zit, is dat bijvoorbeeld ook lokale partijen, die immers steeds belangrijker worden,
36% van de Nederlanders.
Exact. Dat die nu ook in aanmerking komen voor subsidie. Was natuurlijk best wel gek bij gemeenteraadsverkiezingen. Als je dan als landelijke partijen meedeed, dan kreeg je subsidie. Ja. Maar lokale partijen, die ook toch vaak echt dicht bij mensen staan, die steeds groter worden, die niet. En ook met als keerzijde dat die dus wellicht ook ontvankelijker zijn om giften te ontvangen, daar niet transparant over hoeven te zijn. Dus ik vind dat wel goed. Dus enerzijds krijgen ze nu wel ook geld, net zoals landelijke partijen. Maar anderzijds moeten ze dan ook laten zien waar zij geld van aannemen. En volgens mij is dat heel gezond voor de democratie.
Je had net een hoopvol bericht. Rafa wordt niet aangevallen. Tegelijkertijd zie je geen oplossing voor het conflict daar in het Midden-Oosten bij Israël. Nee. Hoe zit het met Oekraïne? Wat kunnen we de komende tijd daar verwachten? Ik las Zelensky, die zei, ik moet nu echt wapens hebben. Want ze gaan die redden.
Ja, naar de Amerikanen vooral. Hè, van, kom even op. En ik denk gewoon dat we gewoon een heel rot jaar krijgen. Ik denk dat de Russen offensief gaan worden. Dat zie je aan een heleboel dingen. Ze steeds meer eenheden met zware wapens gaan naar het front toe. Ze doen steeds grotere aanvallen. En dat Oekraïne een beetje met de handrem vecht. En denken, wij gaan ons niet doodvechten voor de enkele loopgraaf, maar wij gaan wachten tot het Russische offensief komt. En dan kunnen wij er nog wat tegen doen met de middelen die we hebben. Hmm. Kortom, ook dat gaat gewoon een hele heftige oorlog blijven. En eigenlijk kun je zeggen, met de verkiezingen in de Verenigde Staten, dat de toekomst van Oekraïne steeds meer in Europese handen ligt. Want
er zou een soort vredesplan van Trump zijn, dat later weer ontkend, toch? Dat hij had gezegd, je moet een paar stukken inleveren.
Een vredesplan van Trump, daar word ik altijd heel schichtig van. Want ja, hij gebruikt eigenlijk voor zijn verkiezing. Eigenlijk zegt hij, jongens, jullie zijn allemaal losers. Ik kan zo vrede maken. Alleen dat gaat ten koste van Oekraïne. En we weten al dat de verkiezingen in het verleden in de Verenigde Staten zijn gemanipuleerd door de Russen ten faveur van Trump. Dus ook nog eens een vraagteken. Wat is de link tussen die twee? Dus wat is zijn rol hierin? Dat vind ik echt...
Weet je wat het ook is, Marcio? Weet je, gisteren zat er zo'n mannetje bij Bo. En die zit dat een verhaal te vertellen dat er dan van mannen wordt dan de vingers afgeknipt en in de mond gestopt en zo.
Ja.
Het haalt natuurlijk het alle slechtste in de mens naar boven.
Ja.
En dat die man zat te vertellen dat die man moest dan kijken hoe zijn vrouw en dochter verkracht werden door die soldaten. En als die verkrachting dan klaar was, dan werd hij door zijn hoofd geschoten. Ja, ik bedoel...
Nou, ik werd er onpasselijk van. Ik heb ook zitten kijken.
Ja, ik heb zitten kijken. Dat dacht ik bij mezelf, ja, weet je.
Want er zijn dus die oorlogswetten, daar houden ze helemaal geen rekening mee, hè?
Nou ja, kijk, daarom moet je afvragen, wat hebben wij met z'n allen aan om oorlog te voorkomen? Als je weet wat oorlog is, en dat weet ik een beetje, dan weet je dat je er alles aan moet doen om dat te voorkomen. Want een van de eerste dingen die gewoon sneuvelen, is jouw morele kompas. En je hebt heel veel leiderschap nodig om te zorgen dat wat er ook gebeurt in die extreme omstandigheden, dat je gewoon respect blijft houden naar iedereen. Naar gewonden, naar burgers, naar krijgsgevangenen. En dat sneuvelt dat als
niet,
eerste.
Dat lukt niet, joh.
En dat kun je dus niet met papier doen, hè? Dat kun je niet op regels hebben.
Dat gaat gewoon niet. Ik bedoel,
dat moet je beleven.
Ik denk dat is krankzinnig. Die verhalen die man gisteren zat te vertellen, dat ging echt door merg en been.
Ja, nou.
Maar dat geldt natuurlijk ook voor 14.000 kinderen in Gaza. Ik bedoel,
maar het Rode Kruis heeft ook onderzocht, hè? De krijgs van de Oekraïense soldaten die in Rusland zijn, hebben ze onderzocht. Zijn bijna allemaal gemarteld op een of andere wijze.
Maar dan
bijna
krijg je ook allemaal al die pro-Russische leiders er nu bij in Europa. Dat is ook niet echt bevorderd natuurlijk om de evenwicht te bewaren, toch? Of?
Nee, maar dat je dan één op één met elkaar kunt relateren. Ik bedoel, in Slowakije mogen ze uiteindelijk kiezen wat ze zelf willen. Ja. En dat mag ook.
Wat ik ook vreemd vond, is dat krijgsgevangenen van de Oekraïne, die werden verplicht om met Rusland tegen Oekraïne te vechten.
Ja, wat ook niet kan, wat ook niet mag. Maar aan de andere kant, je kunt altijd zeggen, al die regels worden geschonden. Maar we vergeten wel eens dat een heleboel regels ook niet worden geschonden, wel worden opgevolgd. Dat gewonde soldaten wel worden behandeld op het slagveld. Of ze nou Russisch zijn of Oekraïens. Dat gebeurt ook. Dus het weghalen van die regels is niet de oplossing. Het is gewoon leiderschap en moreel kompas die je hier moet helpen. En in zo'n oorlog erodeert dat in tijd. Als een oorlog langer duurt, wordt dat moeilijker om te handhaven. En dus moet je maar alles doen om geen oorlog te hebben, oorlog te voorkomen. En in deze wereld doe je dat niet door aardig te zijn, maar doe je het gewoon door sterk te zijn.
Moreel kompas. Praten we zo over door, na de reclame. Tot zo. Laatste voor deze uitstelling van vandaag. Zijn met Johan lekker gepoept of niet?
Nee.
Nog niet?
Nee, morgenochtend begin ik met...
Oh, met dat spul?
Met de cyclus.
Oké, maar dat betekent dat het morgenavond wel risicovol wordt?
Ja.
Dus dan kan het elke ogenblik misgaan?
Nou ja, dan moet je af en toe wel eens wegrennen misschien. Ja.
Oké, goed. Lilian is er ook. René is er. Mart is er nog steeds. En datzelfde geldt voor Sam Hagens. Johan, de ene is er wat gevoeliger dan de ander voor. Paul Leeuw stopt met zijn programma. Omdat hij vindt dat het vooral over die kinderen moet gaan die kanker hebben. En de tweede serie die hij wilde maken doet hij niet meer omdat er wat ophef was geweest. Omdat hij ruzie had gemaakt met de regisseur. Wat vind je daarvan?
Ja, als je voor die kinderen een programma maakt wat over die kinderen gaat, dat is natuurlijk heel vertederend. Maar je houdt natuurlijk wel je eigen karaktertje. En hij mag van mij, als hij het niet eens is met zijn regisseuse, mag hij best woorden hebben met zijn regisseuse. Maar dat moet je dan niet doen waar die kleine kinderen die ook nog gehandicapt zijn bij zitten. Maar het is natuurlijk een baasje. Maar aan de andere kant, het is ook zijn show. Dus hij mag best zeggen wat hij wil en hoe hij het wil.
Ja, en dan kan een uitbarsting bijpassen. Of
nou, niet bij kinderen. Niet bij kinderen.
Ik weet niet of het in bijzijn van kinderen is gebeurd eigenlijk.
Maar je mag... Kijk, het is zo ver aan het worden in de bedrijven en in dit soort bedrijven waar wij zitten dat hiërarchie al niet meer geaccepteerd wordt. Maar je hebt in ieder bedrijf een baas en een tussenlaag en je hebt gewoon de Jan Lul die met zijn handen moet wapperen. En dat zul je altijd...
De Jan Lul die met zijn handen moet wapperen?
Nou nee, maar je hebt gewoon je hebt gewoon een...
Dat zijn onze kijkers, man. Hoe is dit? Ja. Wat?
Wie staat er altijd zo?
André. André, ja. Die wappert met zijn handen natuurlijk. Ja.
Nee, er
zal altijd een hiërarchie blijven. En dat zal ook een leger zijn. Je hebt altijd een hiërarchie.
Maar het leger heeft wat minder. Hè?
Veel minder.
Veel minder.
Ja, ja,
broederschap.
Jullie staan meer op gelijke hoogte allemaal met elkaar, toch wel?
René, het is echt waar wat jij zegt. Het is echt waar. Ja, nee, maar verantwoordelijkheid is simpel. Degene met de meeste sterren, die is altijd verantwoordelijk.
Ja.
Maar het werk wordt gedaan door de jongens meiden op de grond. Dus je moet je de vrijheid geven en vertrouwen geven.
Ja, joh, prima.
Zo simpel is het.
Ja.
Maar als je hier in Hilversum een woordenwisseling met iemand hebt en een ander hoort dat en die begint daarover te babbelen, dan is je carrière voorbij, blijkbaar.
Nou, dat is wat extreem gesteld, maar er gaan wel wat dingen, veranderen. Het is ook maar goed ook, toch, dat dingen veranderen. We kunnen niet altijd in jouw tijd blijven leven, Johan. Op een gegeven moment veranderen dingen.
Wilfred, ik zit hier 25 jaar.
Nou,
ik
50.
Heb nog nooit iets meegemaakt waar ik van denk van dit kan niet.
Nou, daar denken sommige mensen anders over. Ja. Over de dingen die jij op tv roept, maar dat geldt terzijde. Hè? Ja. Dat is voor interpretatie
maar Paul,
vatbaar.
Paul, even een beetje opvliegend karakter. Maar ja, dat moet je er ook bij nemen dan, hè?
Dat hoort erbij.
Ja, nee, maar we zijn niet allemaal hetzelfde. Ja, de een heeft een beetje opvliegend karakter en de andere is...
Heb jij niet direct last van, alwel, wie denk jij dat je bent?
Nee, ja, heb ik het ook wel eens, maar dat gebeurt niet vaak.
Nee, heb je genoten van het voetbal gisteren? 3-3!
Ja, tuurlijk heb
ik genoten, wedstrijd.
Man.
Oh.
En weet je, kijk, er komt... Hij gaat die Haaland wegdoen, hè?
Die City gaat weg, ja?
Die gaat hij wegdoen. En dat komt omdat hij heeft zijn beste wedstrijden gespeeld met onze Agüero.
Mm-hmm.
Maar Agüero was vaker weg uit de spits als dat hij er was. En later is die Portugees in de spits gaan spelen. En die speelde helemaal niet in de spits. Want hij vindt dat bijna iedere tegenstander speelt met 5 verdedigers.
Ja.
En heb je een vaste spits, die staat tussen 3 man.
Hmm.
Dus veel heb je er niet aan. Alleen, die Haaland is een absolute wereldspits. Hè? Die zou bij iedere club. Alleen, die Guardiola wil eigenlijk het liefst anders spelen als met Haaland in de spits. Maar ik heb gisteren die Foden-man. Die zou hij het liefst in de spits hebben, denk ik. Nu.
Wat een schot dit, hè?
Ja, dat is waanzinnig. Die zou hij het liefst in de spits hebben, denk ik.
Ja.
In plaats van Haaland.
En ook nog een jongetje uit eigen jeugd.
Ja.
Maar bijna al die goals die van ver dan het einde was ook nog fantastisch.
Deze is waanzinnig.
Het was alles van buiten de 16.
Deze is ook waanzinnig.
Ja, het is van verder.
Ja.
Nou, man, wat een wedstrijd.
Topwedstrijd. En dan hadden wij toch 1 miljoen kijkers.
Ja.
Ondanks dat die jongen rare grappen zit te maken.
Ja, nog even.
Hè?
Ja. Nee, maar het waren echt stuk voor stuk. Het was niet... Maar voor Real Madrid tegen Manchester City verwacht je toch geen 3-3?
Nee.
Die andere wedstrijd werd trouwens 2-2.
Dan heeft ook die Haaland natuurlijk de pech. Dat kan je ook hebben als spits. Dat het scorenverloop een beetje in zijn nadeel werkt.
Ja.
Want het kwam 1-0 voor, heel snel 2-1 achter. En jij weet, dat Madrid heeft hele, hele snelle jongens voorin. Ja. Dus wat doen die op het moment dat ze 2-1 achter staan? Zakken ze naar achter. Voor die Haaland had het beter geweest dat het lang 1-0 gebleven was voor hun. Want dan krijgt hij ruimte.
Kan niet wat doen.
Nu, hij had gewoon geen ruimte. Er was niets te halen voor hem.
Hebben we nog even dat moment in die andere wedstrijd. Er is dus een doeltrap.
Ja.
Die wordt genomen door die keeper. Ja, die verdediger die pakt hem op.
Nee, maar die keeper was de enige...
Kijk.
Die keeper was de enige die dacht dat hij een doeltrap nam.
Ja.
Die jongen niet.
Nee, maar die pakte hem dus
naar. Die jongen heeft geen moment gedacht, dit is een doeltrap naar mij. Die pakt gewoon die bal op, die wil een doeltrap nemen.
Ja, maar hij was al genomen.
Nou,
ja
nee.
Die keeper had hem al genomen hier.
Ja, die keeper nam hem.
Ja.
Maar die andere... Want kijk, ik weet donders goed als hij onder druk staat dat hij hem pakt. Ik weet maar hij heeft hem gewoon gepakt omdat hij dacht, die keeper speelt die bal naar mij.
Dat hij niet weet dat hij al genomen is. Hij is gewoon genomen. Dus eigenlijk was dit gewoon een penalty.
Ja.
Toch? Eigenlijk was het gewoon een penalty.
Ja.
Ja, het is jammer dat we er geen bewegende beelden
hebben.
Het
zou wel leuk zijn als we het nou dan ook even konden zien.
Ja, nee, ja, ik probeer het uit te leggen. Maar die keeper tikte hem naar die speler toe. Die pakte hem gewoon op en die legde hem neer. En
die maar die keeper, die nam echt...
Ja, dit is wel lastig
die
zo,
keeper
ja.
nam hem.
Ja.
Nee, leg het nog een keer uit.
Nee, die keeper
heeft hem al genomen hier. Dat is al gebeurd.
Die keeper nam hem echt.
Ja.
Alleen die speler, die vond dat niet.
Ja.
Die wilde hem zelf nemen. Ja. Dus die pakt die bal op, leg hem neer en geef hem aan die keeper.
Ja.
Maar
hij was al genomen.
Nee, ja.
Ja.
Maar dat vond die speler niet.
Nee, maar hij wel. Ja. Ja, nee.
Maar dat komt door de nieuwe spelregels. Want in mijn tijd moest de bal eerst buiten de strafschop komen voordat hij in het spel was.
Ja. Ja. Hey, Sam, gaat minimumloon nog omhoog binnenkort? Of,
Nou, dat is door de Eerste Kamer teruggefloten.
Okay.
En zorg ook weg, zorgtoeslag? Ook weg?
Daar zijn ze nog niet helemaal over uit.
Dat is voor het eerst de macht van de BBB, hè?
Ja, dat klopt.
Daar kunnen ze nog vaker last van krijgen.
Ze waren in de Tweede Kamer hier ook al tegen.
Eigen risico, was... weg.
Eigen risico, dat weten we nog niet. Dat weten we over 2 weken.
Misschien ja. niet hard op.
Ja, maar ja. ze komt met een alternatief plan, hè?
Ja. ja.
Nou goed.
Daar hopen ja. we dan wel
op. Morgen voetbal zag ik ook op Veronica. Martje, ik ben nog even blij met Feyenoord natuurlijk.
Mart gaat mooi schaatsen.
Ja. Wat jij wilt.
Ik zeg net tegen hem, ik zeg, je hebt een trui om alsof we rayonhoofden bij elkaar geweest zijn. Het was 18 graden vandaag, man.
In Afghanistan, is
het was heerlijk.
Het is hartstikke warm. Ben ik
het was heerlijk weer.
Ja. Oh, morgen Helmut Lotti, hè? Ook leuk.
Maar Helmut Lotti is niet mijn genre, maar een fantastische zanger.
Ja. Helmut Lotti? Ja, die gaat helemaal los.
Die kan
hier metal.
Die
ja,
kan
hier,
alles zingen.
Nee, weet ik niet. Ik denk dat ze niks zonder pruik. Maar hij gaat volgens mij Kiss doen enzovoort. En voor jou hebben we nog een prachtige met pantenprint. Ik weet niet of hij er is.
Ja, van mij?
Ja, waar, ja een nieuwe badjas. Ja, ik weet niet of je daar blij mee bent of niet.
Weet
maar,
ik ook niet, nee.
Kijk, nu kan dat allemaal toen je politica was. Maar alle nieuwste
jongens.
Speciaal voor jou, dames en heren. Ja, fantastisch. Ja, mooi, geef er een applaus. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag.
Vandaag in Site werd mede mogelijk gemaakt door Bed City.